Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Oh jawel, het meest onwaarschijnlijke scenario heeft zich ontrold. Voor het tweede weekend op rij is Antwerpen de enige ploeg uit de Champions Playoffs die hun match winnend afsloten. Er wordt zelfs al terug links en rechts over titelambities gesproken. De Great Old won op Ralenti met 2-0 van 11 en later 10 pandas. Was rood een streng verdict, want die van de Oostkantons kreeg het ervan op hun eupen. Ik kaart erover na met twee sloebers, namelijk...
Bart Sevree
en Thomas Lembroek.
Dit is de Vierkante Paal, aflevering 237. En om het met de woorden van Twitterkoning Koen van der Elst te zeggen, kom erbij en zwaar. Goedenavond.
Hallo.
Goedenavond.
Hoe is het met jullie?
Prima. Beetje verkouden, maar voor de rest alles ça va.
Ja, dat is de tijd van het jaar, hè, Bart.
Ja, als een Bart een Antwerp-verdediger had geweest, had hij waarschijnlijk verstek gegeven voor de match. Maar hij is dat niet. Gelukkig.
Zeg, ik was er dit weekend niet op Den Bosuil. Thomas, van u ook niet?
Nee, ik was net terug van vakantie. Dus dan heb ik mijn vrouw en kinderen niet aangedaan om die gewoon... binnen te stampen met de valiezen en zelf te vertrekken. En ik heb mijn abonnement ook doorgegeven in de familiale kring. Oei, dat mag eigenlijk niet, dus mijn excuses binnenlandse zaken. Maar het is wel zo.
Maar Bart, jij waart er wel.
Ja, dan zal ik het wel recht houden hier vandaag.
Dat is heel goed.
Dank je, Bart.
Laat ons dan eens beginnen bij het begin. Hè. We speelden met een half lege tribune 4. Of we speelden voor een half lege tribune 4. De reden waarom dat moest gebeuren, daar hebben we het al over gehad. En daar moeten we het misschien niet terug over hebben. Maar hoe was dat? Zo, de twee, tribune 2 leeg en dan een halve 4 maar. Hoe was dat, Bart?
Je merkte dat wel direct, maar het was ook gewoon in het algemeen, vond ik. Op de 3 en de 1 worden er ook heel veel lege zitjes. Ik denk zo'n zaterdagmiddagmatch en een vakantie, dat ook niet echt helpt. Maar je merkte het gewoon wel van sfeer. Ik denk dat de match er ook niet en de tegenstander ook niet echt bij hielp. Maar het was wel veel stiller dan anders.
Maar vreemd gezegd, lege zitjes, maar was het niet uitverkocht? Dacht ik toch te lezen?
Er waren enorm veel lege zitjes.
Vreemd. Ja.
Ja, ik zag ook een foto passeren van een paar minuten voor aftrap van de vierende. Dat was toch inderdaad behoorlijk leeg. En dan moeten we weten dat dan een aantal mensen toch erin geslaagd zijn, die normaal op de staanplaatsen zitten, die erin geslaagd zijn om op de zitplaatsen plaats te nemen, of toch te roepen, heb ik mij laten vertellen, dat bepaalde sujetten er toch waren. Dus als je die ook nog eens meetelt, dan moet er al heel veel volk niet zijn gekomen.
Natuurlijk, Thomas, jij en ik waren er alle twee niet. Als er nog meer zoveel van die Charles zijn, dan...
Bob, Bart, klopt dat de capo een verdiep hoger stond van keer?
Ja, klopt. Maar hij had wel zijn stelling niet meegekregen. Dus het was zonder stelling, ja.
Zo met een oog te werken. Zou het wel zijn.
Laten we het eens hebben over de opstelling. Jo, nu, langs de andere kant kunnen zeggen, laten we het eens hebben over de opstelling. Maar zoveel verrassingen kan Mark van Bommel niet meer uit zijn ogen toveren. Dus ja. Het lag redelijk voor de hand, denk ik. Bart, buiten, hoe stonden ze?
Buiten Avia, dat hij op de bank zat, dat vond ik heel verrassend. Zeker ook omdat hij een goede match speelde in Genk. Toen ook de assist had gegeven aan Kerk. Dus blijf dat zo raar vinden, dat hij soms zo 1-2 matches speelt en het feitelijk goed doet, niks op aan te merken. En dan verdwijnt hij ineens terug onder de bank. Ik vermoed dat hij misschien niet zo'n trainingsbeest is of zoiets. Ik denk dat het daar dan misschien gewoon aan liggen. Ik zou het niet weten.
Ja, het temperament zou misschien ook kunnen dat hij toch wel moet wennen aan manier van spelen, manier van niet te spelen. Enfin, hoe moet ik het zeggen? Dus dat hij dat moet leren, dat hij niet iedere keer theatraal kan neergaan of zo. Dat ze daar misschien wat voorzichtig zijn, dat ze die zachtjes aanbrengen. Misschien is dat het.
Eigen het weer gedaan trouwens. Hè,
ik wou het juist zeggen.
Dat kun je echt turven, hè? Gewoon elke wedstrijd. Ja. Het gaat gebeuren. Wist je dat je trouwens, Bob? Ik kun je het ook hebt zien passeren op Twitter. Ik denk dat Michael van Varenberg was. Die net tweette dat Avila een grote broer heeft die in de Primera Division speelt, in La Liga. Ja, ik wist dat ook.
Dat wist ik niet.
Kimi, met C-H-I-M-Y, Avila, bij Osasuna, een aanvaller. 10 miljoen waard. Ik ken hem niet, maar bon.
Dat is een kwartje Vermeer, 10 miljoen. Dus.
dat is het linkerbeen van Pacho.
Ja, zoiets, ja. Ik heb de match, ik was op weekend met de schoonfamilie in de Dardennen, dus ik heb de match op de laptops gezien. Thomas, jij thuis gekeken?
Ja, terwijl ik de was aan het doen was. Vele wasmachines aan het doen.
Multitasken.
De moderne man.
Dat is niet te doen. Wat vonden jullie van de eerste helft? Laten we zeggen tot minuut 40. Of nee, tot minuut 37.
Ik vond wel oké op zich. Ik vond alleen het tempo lag wel laag. Ik vond denk als ze in het begin wat meer hadden doorgeduwd, dat het nog sneller geklaard kon zijn. Maar ik heb nooit, de moment dat 0-0 stond, het gevoel gehad van, oh nee, het gaat hier een moeilijke dag worden. Een moeilijke match worden. Ik had zoiets van, ja, het is gewoon wachten totdat die eerste goal valt en dan gewoon die van Eupen, wij meer gaan komen en dan komen de kansen.
Maar wel weinig creativiteit hè, van ons.
Allee. Het mag iets meer zijn, toch? Hè?
Ja, dat wel. De Jansen die probeert dan iets te creëren, zakt dan 30 meter terug. De Kerk vindt zijn plaats er ook nog altijd wat moeilijk, heb ik de indruk. Ik heb de match tegen Genk niet gezien, nog niet, herbekeken ook niet. En dan op links, Balikwisha. Iemand van ons panel zei van, als hem goed is hem heel goed en als hem slecht is hem echt heel slecht. Ja, hij was heel slecht. Hè. Dus dan komt er heel weinig creativiteit van onze flanken. De Jansen probeert wat. Ekkelenkamp stond dan op de 10, maar kan zo wat uit de match verdwijnen. En dan merkte dat Keita dan nog het gaat oplossen met creatieve insteken en paasjes te gaan doen. Dus dat komt dan wel goed op den duur. Maar het is niet heel hoopgevend dat het... Alleen, er lijkt niet echt een aanvallend plan te zijn. Of zo. Dat is niet zo geruststellend voor de laatste 8 matchen nog.
Nee, en Van Bommel zei het zelf in zijn post-match interview ook van... Dat hem eigenlijk een van de slechtste matchen van het seizoen vond. En ik zat ook zo wat. Nu, het is natuurlijk als je dat naar laptop bekijkt en er zit heel veel volk rond u. Je bent minder met die match bezig. Maar ik was wel wat teleurgesteld. Ik bleef wel zo wat op mijn honger zitten. Dus het mag inderdaad misschien wel wat meer zijn. Maar ik kan me weinig echt goede kansen herinneren in de eerste helft.
Nee, zeer weinig, ja.
Wat was dat misschien... Ja, Bart, jij nog wel in?
Ja, ik wou nog zeggen over Ballyquisha. Er waren baans in de vriendengroep waren er de meningen over verdeeld. Ik vond persoonlijk dat je zeker geen slechte match speelde. Alleen zijn laatste pas dat niet altijd even zuiver was. Maar op zich zag die rechtsback van Eupen dikwijls wel sterkjes. En ja, er waren er anderen die hem rot slecht vonden. Dus vond, ja, de meningen waren wel verdeeld bij ons. Maar het ja, blijft ook wel wat op met een honger
zitten. Tot wat hem in staat is, en dan tegen Eupen, en dan op een duur zelfs tegen 10 man van Eupen. En dat komt er maar uit. Allee, we mogen toch meer verwachten van onze record aankopen.
Ja, dat is wel waar.
Ja, en te meer omdat je die wel in de weegschaal mocht leggen tegen andere spelers op zijn positie of andere flankaanvallers in onze competitie. En dan, ja, dan komt er heel snel uit bij een Tresor, bij een Paintsil. Ja, even iedereen massaal de oren dichtknijpen, maar dan komt er toch ook uit bij een Noah Lang of een Scoff Olsen. En die hebben toch wel wat... Die is juist. Maar die hebben toch ook al wel laten... Die hebben toch al andere dingen laten zien in Ballyquisha. Het is toch net iets te weinig. Hij heeft een paar fantastische matchen gespeeld. En dan één match waar hij 2 of 3 scoorde. 2 of 3 goals scoorde. Ik ben vergeten welke match. Was het Zulte? Was het Kortrijk thuis? Ik weet het niet meer. Of was het in de... Enfin, ik wil het kwijt zijn, maar... Dan was hem supergoed, maar het is wat Duncan inderdaad bij ons in de WhatsApp-groep zei. Van, als hem goed is, is hem heel goed. En alles minder dan goed is onmiddellijk slecht en dat is wel teleurstellend. Maar misschien moeten we direct gaan naar minuut 7 of 38 in de eerste helft. Mm-hmm. Ik weet van mezelf dat ik onmiddellijk... Ik zat zo met mijn twee handen in de lucht van... Hoe kun je hier niet voor fluiten? Dus ja. Ik vond dat wel onmiddellijk toch op zijn minst een discutabele fase. Hoe was dat voor jullie? We hebben het voor alle duidelijkheid over de penaltyfout op Kerk, voor de mensen die niet mee zijn. Hoe was dat voor jullie?
100% penalty. Ik denk dat op de 4 stond ook gewoon iedereen direct recht en was verontwaardigd dat die bal niet gewoon direct op de stip ging en dat het dan feitelijk best nog wel lang duurde voordat het uiteindelijk ook nog wel gebeurde en dat hem dan ook nog op de beelden moest gaan zien. Dus terechte beslissing voor hem op de stip te doen.
Dat is procedure natuurlijk. Hè. Na die fase duurt het heel lang voor de bal effectief buiten de lijnen gaat. Het spel te licht wordt. Dus ja, die hebben nu het moeten dan zo met je duimen te draaien tot die bal buiten gaat. Oké, dan kan hem gaan zien. Dat duurt dan ook nog eens lang. Dat is ook gewoon procedure. Maar dat hem dan nog met een rode kaart komt zwaaien, dat vond ik wel frappant. Want die penalty leek mij ook heel zwart-wit. Ik bedoel, als die er niet is, dan scoort hem. Hè. Dan scoort Kerk gewoon. Maar ik dacht dat zo die dubbele bestraffing dat uit het reglementsboekje was geschrapt. Dat als je een penalty veroorzaakt in zo'n fases van laatste man en zo, dat je niet ook nog eens rood kunt krijgen.
Misschien de intensiteit of zo, met een heel hoog been toch nog een speel.
Dit was toch niet gevaarlijk of zo? Het was toen
levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk, was dat Thomas? Nee, ja. Ik vond het ook heel streng.
Ik hoorde gisteren iemand zeggen... Als dat tegen ons gefloten wordt, dan ben ik heel kwaad.
Ik hoorde gisteren iemand zeggen na de wedstrijd dat de rode kaart is, omdat er iemand... Omdat eigenlijk een rechtstreekse doelpoging wordt ontnomen. Dus dat een bal uit die fout niet gebeurt, dat hem sowieso scoort. En dat de reden is waarom dat hem rood krijgt.
Dus dat was... Een hensbal op de lijn, à la Suarez in 2K 12 jaar geleden. Zou dat nog altijd rood en penalty zijn ook, of hè?
Ja.
Want wat is dan die aanpassing geweest een jaar of twee geleden? Dat was toch van een keeper die een doorgebroken speler neerhaalt of een laatste man verdediger die een doorgebroken speler neerhaalt, dat jij niet en penalty en rood kan krijgen? Of ben ik aan het ellen?
Maar ik dacht ook dat het niet meer was de combinatie, omdat dat werd gezien als dubbele bestraffing.
Ja.
Penalty en rood. Maar blijkbaar, we wat die mens gisteren vertelde na de match, is dat... ik weet niet tot hoever... Ik ken ook hoe zijn dat hij dat gewoon met zijn duim aan het zagen was.
Het klinkt geloofwaardig.
Dat hij gewoon wat een interessante wou uithangen, doen of dat hij er iets van kent.
Ja.
En ik ben er met twee voeten ingelopen, want ik zeg het hier.
Zeg, en waarom fluit Wim Smit niet onmiddellijk? Dat is toch, die staat er toch redelijk met zijn neus bovenop. Die ziet toch wat hem ziet. Ik vind dat vreemd dat hij...
Omdat hij niet partijdig wil overkomen, denk ik.
Dat heeft Frank Raas gisteren toch wel gezegd, dat hij net als Richie De Laat afkomstig is uit Groot-Antwerpen.
Ah, ja.
Maar Frank Raas heeft het ook een paar keer gehad over Moes Kroen. Moes Kroen en Antwerpen hebben elkaar nog getroffen in tweede klasse. En Moes Kroen en...
Oh, Frankie toch.
Ik heb hem graag, de Frank, maar hij was gisteren niet in vorm.
Nee.
Penalty. En dan zit ene Jaassen zich achter de bal. Gaat Jaassen ooit nog een penalty missen? Vraag ik me nu af.
Ja. Eens dat hem met Oranje op een WK staat of zo, hopelijk. voor dat moment hopelijk niet.
Ja, 28 op 28, of 1 gemist op 28 of zoiets dat hem nu.
Ja, dacht ik.
Ja, dat is behoorlijk.
Ja, de manier waarop het is niet altijd gevleid. Soms, of net wel. Soms is het gevleid, dat is wat ik wil zeggen. Soms denkt hij van... Niet al te best getrapt, maar hij gaat erin. À la Frey. Maar het wordt beter en beter, heb ik de indruk. Bart, jij wou ook iets zeggen?
Ja, hij schiet vooral altijd heel hard. Ik denk dat ook wel een succesfactor is. Omdat je als keeper dan feitelijk echt al wel heel vroeg moet vertrekken en daar ook de juiste hoek voor die dan nog te hebben. Dus ze zijn inderdaad niet altijd... Het zijn geen Heiremans penalties. Maar...
Hard shotten, dat is al het begin. Dat is... Als ik zelf een penalty shot, val een jab. Kijk, ik heb het al gezegd. Niemand weet nog waar het in bal gaat. Maar hij gaat hard zijn. Hij gaat ergens in de buurt van dat doelvlak eindigen.
Je weet het zelf ook niet.
Nee, maar dat maakt niet uit. Maar het is hard.
Ja, dat is de penalty van... En nu gaat Bompa weer spreken, maar de penalty van Leo van der Elst in 1986. Gewoon
los door het net.
Ja, gewoon staalhard door het midden. En, ja.
Begint er maar aan als keeper.
Ja, het is dat.
Het was van die huppelpasjes en een keer rond uw nas draaien en achteruit aanlopen en een salto en dan pas shotten. Dan denk je van, ja, mannetjes. Allez. Als je dat ziet gebeuren, dan hoop ik al dat ze mis.
Keihard en in het zijnetje en dan...
Kan niks fout gaan.
Ja, voilà. Dus het staat dan 1-0. Een minuut of 7 voor de rust. Eupen, wat kwaad en gedesoriënteerd en uit structuur in verband gebracht door die rode kaart. En dan, ik weet niet meer van wie Richie de bal kreeg, maar schoon actie en die dacht ik, was het een schot van Richie de Laat of was het de voorzet? Bart, jij zat er het dichtste bij.
Ik denk sowieso een schot. Want je zag ook gewoon onze reactie, dat die van zoiets van, ja, zoals dat ikkelijk hem die nog over de lijn werkt. Maar dan is dat gewoon een ingooi geweest aan de andere kant van het veld, denk ik.
Ja, maar en ik heb ergens, ik weet niet meer waar, maar ik heb ergens gelezen, een binnentikkertje van Ekkelenkamp. Maar dat is geen binnentikker, hè. Dat is...
Dat is stevig binnengetikt, ja.
Maar dat was toch ook op hoogte en zo? Was dat niet zo met een splagaat dat hij die bal moest binnenjassen?
Ja.
Ik vind het tikkertje ook wel een groot woord.
Ik weet dat
is keigoed voor zo'n man gekomen. Dus...
Ja, en 2-0. Ik was ook wel blij voor Ekkelenkamp. Die krijgen wel wat shit en kritiek. En terwijl je kunt veel zeggen van Ekkelenkamp. En het is niet altijd even academisch en altijd even efficiënt. Maar als er nu ene hard werkt, en vind je dat wel Ekkelenkamp.
Maar ik verwacht meer eindproduct van hem. Dus kijk hoe dat hem... Dat is een keer doede, assist of goal, en nu is het goal. Ja, en dat wel prima gedaan. Zo. Dat is absoluut niet makkelijk om zo'n harde, capriolerende bal in de lucht dan nog eens in de naak te werken. Ik wil het iedereen wel eens zien proberen, 100 keer en zien hoeveel dat er van binnen gaat.
Als ik dat doe, lig ik 3 weken in het clean-out, denk ik, in Brasschat, in die spreuk. Dus,
Ik geraak er zelfs niet.
In het clean-out? Dat is niet zo moeilijk, zo hard. Oké, we gaan dan... Het is dan 2-0. Ja, het is, Bart, je zei het ook al, het is niet dat Eupen zo geweldig aan het spelen was. Ik weet, Bart, jij gaat dat dan kennen, want wij zitten heel vaak naast elkaar op de vier. Ik ben een zenuwpees en ik pleit altijd voor matchen die heel vroeg beslist zijn, zodat men een hartslag kan zakken. Maar ik moet wel zeggen, ik vond dat toch wel zo'n beetje... Ja, de match was gedaan na 44 minuten, was mijn gevoel.
Dat was het gevoel dat zowel op het veld ook heerste als in de tribunes ook werd. Echt alles veel stil feitelijk.
En dat is toch goed?
Ja, maar dan had ik ook wel liever gehad voor... Ja, ik ook. Maar dan had ik ook wel liever gehad dat zo ietsje sneller die derde goal had. Ah ja, nee. Gewoon dat die had gevallen.
Dat, ja, want die... Ja, want het is inderdaad... En ik zal het vragen. Hoeveel op de schaal van Leslie en Poppen was de tweede helft een draak? Dat was toch... Dat was toch niet te schatten? Hoe...
Het was Leslie en Poppen en haar tweelingzus erbij.
Ja, het was echt wel heel... Niet slecht, maar het was echt zo gewoon... Ja, ik versta het ook wel van die mannen die zeggen... Waarom zouden wij nu per se die derde en die vierde en die vijfde willen gaan maken?
Je moet ook qua voorbehoud op fysiek vlak aantekenen. Mm-hmm. Zowel ook qua gele kaarten, maar zeker ook qua blessures. Ja, je moet die intensiteit en het tempo van die match niet opdrijven als het niet nodig is. Hè. Want wat gaat met wie gaat aantreden volgende week? Als er nog één uitvalt of nog een schorsing is. Dus nee. Is prima zo. Houd dat tempo maar laag en speelt dat matchje uit. Ik vond dat goed. Er zullen wel veel eisende mensen in de tribune hebben gezeten die zeiden van hey, ik heb hier betaald voor een spektakelmatch en je zet mij in het zak, maar I don't care.
Nee, dat is absoluut waar. Ja, het woord is gevallen, gele kaarten. Er zijn gisteren, als ik me niet vergis, 3 Charles die geel hebben gepakt. Vermeeren, dat was niet zo erg, want dat was nog maar zijn tweede, denk ik. Maar dan Richie de Laat, zijn 10e van het seizoen.
Die heeft 5 matchen op rij geel gepakt.
Ja, ja.
Volgens mij heeft Haroun dat ook gedaan in 2018. Maar dat moet het toch echt wel kunnen.
Ja, en vooral, ik herinner me ze niet alle 5, maar het waren soms toch wel zo van die vermijdbare, stoeme, gele kaarten. Ja. Maar fijn, dus Richie zijn 10e en Toby Alderweireld zijn 5e. Wat betekent dat we die 2 Charos volgende week moeten missen. En de week nadien Richie de Laat nog eens, want die is 2 matchen geschorst. Misschien los even van de fouten. Ik vond dat van Richie een beetje lomp en van Alderweireld een beetje te hevig ingekomen. Vooral zo op plekken van het veld waar ik denk van hier is het niet nodig. Wat jullie?
Ja, Richie was gewoon ook zijn kaart echt aan het zoeken. Hè? Want hij had feitelijk vlak ervoor ook al 2 keren een fout gemaakt, wat dat ook niet helemaal echt nodig was. Dus ik denk dat hij echt gewoon de opdracht had gekregen, of het eigen initiatief, dat kan ook, voor gewoon zijn 10e gele kaart te pakken. Dus daar leek het wel op, vond ik.
Dan is hem zeker terug voor de beker.
Maar op zich, de beker maakt niet uit. Hè. Want dat is eigenlijk niet, rechtstreeks rood, okay. Dat je...
Ik ben altijd in de war over die dingen. Oké. Zoveel te beter. Maar vooral Alderweireld, denk ik dat hij ook wel teleurgesteld zal zijn. Want dat was inderdaad rond de middellijn, denk ik, dat hij er geel pakt. Dat je denkt van, waar is dat nou voor nodig? Maar het voorbeschouwen op de OHL en het leggen van de puzzel. Ik weet niet wie dat er op de agenda staat voor op te nemen. Die voorbeschouwing, maar dat wordt wel plezant. Door echt research moeten doen naar onze U17's of zo. Om te zien wie dat we op de bank kunnen zetten. Omdat heel onze U19 al wordt overgeheveld om in ons basiselftal te staan. Ik ben curieus.
Ja, want we hebben daar... Ja, zeg maar, Bart.
Ik had gisteren al een oplossing.
Ah.
Iemand die af en toe ook bij de Young Reds centraal achterin staat. Maxime Bizet.
Stel je voor.
Ja, om met Ben Jacobs te parafraseren, het zou zomaar kunnen. Maar inderdaad, want we hebben heel veel vragen gekregen over, over de verdediging volgende week. Hè, want we missen dan Ritchie, we missen Alderweireld, Bataille.
Dat is voor volgende.
Dat is voor volgende. Dus al de... want ik denk, ik tel er al een stuk of 5, 6 mensen die erover gevraagd hebben. De vragen gaan mee, of stelt ze nog eens bij de volgende.
Bob, ik kan u even onderbreken, maar terwijl jij een nieuwe, keigoede vraag van onze luisteraars gaat zoeken, is dan ook opgevallen dat bij Eupen, qua namen, dat die ploeg precies zo een missionarische kolonie uit de 19e eeuw. Paashuizen, Van Genechten, Charles Cook, Davidson, Christy Davis. Precies zo, ergens midden in Kinshasa in 1843. Ik vond dat heel grappig.
Ja, zit die samen op een boot en 3 weken later hebben die een of ander eiland ontdekt dat nog nooit iemand gevonden heeft. Zo. Ja, en dan gaan die daar het christendom en het woord van de Heer verspreiden.
Ja, oh, sorry. Dat gevoel had ik ook. Ik ben blij dat je daar bijtreedt.
Nee, het is dat. Misschien, ik zal eens even kijken. Ah ja, er was één vraag van Jurie Smits, en die sluit een beetje aan op het vorige, niet over de ontdekkingsreizigers, maar over Ritchie de Laat. Jurie Smits vraagt, staat Ritchie niet heel kort tegenwoordig?
Absoluut.
Wat is er aan de hand met Ritchie de Laat? Ja. Thomas, aan de smirk op je gezicht wilde je iets zeggen?
Nee. I'm not going there. Bart, ik ben zelf juist een paar dagen ziek geweest en veel tijd op de play besteed. Dus alle respect voor wat Ritchie dat heeft meegemaakt. Hij heeft toch van de week een interview gegeven waarin dat hem het ook heeft over dat hem kort staat en dat zijn vrouw er iets van heeft gezegd of zoiets. Ik ben het een beetje vergeten wat erin stond. Ik heb onthouden dat er niks mis is, of dat er niks gaande is met Ritchie de Laat. Dat hem alleen hongerig is naar goestingen, om het goed te doen. Ja. Hij mag dat gerust uitdrukken in iets minder stomme gele kaarten, wat mij betreft. Het is vooral dat je een gele kaart pakt door een flinke tackle die nodig is. En je pakt wat te veel man mee. Daar kan iedereen mee leven, maar hoeveel kaarten pakt hem wel niet voor een onnozele reacties tegen Anderlecht, om er maar één te noemen. Je zou kunnen argumenteren, José Mourinho zou argumenteren, dat ook allemaal nodige gele kaarten zijn, omdat die wat het vuur in het spel houden. Maar ik denk niet dat dat echt nodig is en dat wij een spelerskern hebben die dat halve macho gedrag nodig heeft om beter te zijn dan de tegenstander.
Daar gaan we niet boven geraken. Moeten we nog iets zeggen over de match of gaan we gewoon verder met de vragen?
Vonden jullie ook niet wat vonden jullie van Vermeer? Vonden jullie ook niet dat hij wat overenthousiast was? Die gele kaart, toch een beetje atypisch voor hem, dat hem eigenlijk doorgaat op iemand. Het was niet vilijn of zo, maar het was toch wel stevig. Hij gaat op zijn voet staan. En daarna had hem ook dat hij zo een loopactie doet nadat hij de bal gerecupereerd heeft, à la Vermeeren. En dan begint hem gewoon te lopen. Gewoon te lopen, recht vooruit. En hij verliest dan een bal, omdat dat niet zijn sterkste punt is om al dribbelend het veld over te steken. En dan dacht ik van, zou dat nou zin omdat hij aan Tedesco in het publiek zit, dat Vermeeren toch een beetje zenuwachtiger is?
Dat weet ik nou niet direct. Ik vond hem op zich zeker niet slecht spelen. Maar ik denk ook wel, zijn geel kaart... dat is eigenlijk ook maar een uitgestelde gele kaart. Hè. Want de afgelopen weken heeft hem ook wel een paar keren stevig uitgehaald. En ik denk wel geprofiteerd van zijn jeugdigheid. En even kijken naar de scheidsrechter van zie, maar dat was geen geel zo, want ik moet mij nog niet scheren. dat nu bij Wim Smit niet pakte. Zoiets van, we hebben hier te juist samen op de tram gezeten. Het kan niet waar zijn. Hè.
Ja, ik vond die eigenlijk wel een goede match spelen.
Ja, inderdaad. Maar, ik vond, hij dook ook wel een paar keren op in de 16. Dat vond ik ook wel leuk om te zien. Nu moeten we nog leren voor ook van buiten de 16 is te trappen. Want dat vond ik een manco, maar dat vond ik in het algemeen bij iedereen een manco. Wij schieten gewoon niet vanuit die tweede lijn. Er is echt niemand die dat doet. Dat vind ik zo raar.
Avila, denk dat dat wel eens durft. Heeft hij op Anderlecht niet de cornervlag in twee geschoten?
Ja, die heeft zo is in een match inderdaad zo. Maar gisteren ook, deed hem ook een trap van buiten de 16 en dat was ook ver naast.
Ekkelkamp durft dat ook al wel eens te doen, maar hij was gisteren niet echt in de positie om dat te doen. Maar je merkt dat ook al snel, als er een afvallende bal, hoe moet ik dan zeggen, 30 meter van de goal ongeveer, komt te rollen. Als dat de Raja was, dan zag je die al zo die korte stapjes aanlopen en dan weet je, balshot, dat gaat niet gebeuren. Maar met een Verleer op de Stinks...
Halverwege zijn saf weggooien.
Met een Vermeer of een Stinks of een Keita, die kijken dan rondom zich van wie moet ik hier aanspelen. Ja, het heeft allebei zijn waarde, maar ik zou ook wel graag zien dat het er gewoon een lap op geeft.
Thomas, je hebt een nieuwe bondscoach vernoemd. Tedesco was er dan. Zou die alleen voor Vermeer komen? Of Alderweireld wellicht ook?
Ik denk voor de hapjes in de loge van Ria Gijsens. Daarover kwam. Die had er goede dingen van gehoord van Frankie Verkuijter.
Ja.
Ja. Nee, ja, Alderweireld.
Is dat een Keita, ja?
Balikwisha.
Ja, die... Ja.
Dan heet een pech. Balikwisha, want deze was dan niet echt een referentie. Ja.
Nee, dat nee, Bataille, nee, daar komt Bataille nog eerder op in Dorske, denk ik.
Richie de Laat, wie weet.
Richie, USA. Verder nog iets over de match, of gaan we... Ah nee, wacht, er was nog... Of daarnet dacht ik aan iets... Nee, ben het kwijt.
Ik wou nog zeggen, Keita, hoe goed is die, hè? Ik heb de match tegen Genk dus nog niet gezien, dus ik heb er nu 3 matchen van gezien, zeker, in totaal. Dat manneke, dat stelt mij nou echt niet teleur. En hoe stom moet ze zich bij Leuven voelen dat wij die huren en dat hij gewoon alles speelt. En nog keigoed speelt ook. Bart, heb jij al met Marcus Gebrijs gebeld?
Nee, liever niet. Ja, ik vind dat ook onbegrijpelijk. Ik heb hem vorig jaar ook al wel een paar keren bezig gezien met Leuven. En dan heb ik altijd zoiets van, oh, een goede speler, maar jong en Belgisch. Maar ja, dan kreeg hij zo ineens niet meer echt zijn kans. Ook doordat hij blessure had gehad.
Ja, wie zat er bij Wajal op het middenveld? Is dat hij Malinov? En dat zijn natuurlijk ook geen hoogvliegers.
Nee, inderdaad. Dus ik vind dat heel raar.
Ik ook. We kunnen er maar goed mee zijn.
Ja, dat was inderdaad nog... Olivier Landman had er een vraag over gesteld. Zou die volgende week centraal van achter kunnen spelen naast Pacho?
Mag die meedoen? Dat weet ik.
Amai, stel voor dat we die ook nog eens missen. Oh.
Ja, maar we recupereren Stengs.
Ja, die gaan.
En die wordt beter als je die ergens zet, maar dat die eigenlijk niet thuis hoort. Dus dat zou maar eens kunnen.
Ja, kunnen we dat weten komen op voorhand? Nee, dat moet een gewiekste journalist zijn die is waarom belt. Dat zijn wij niet, hè?
De Jean-Jacques had dat wel weten.
Ik hoop dat Jean-Jacques het weet.
Dat hij volgende week niet zo met de feu in zijn hand en het paspoort van Keita zo. Zeg, Mandy, moet je eigenlijk meedoen? Ja. Oh, dat weet ik niet. Ja.
Wie heeft er hier dat contract? Hè?
Ja. En wat vonden jullie van Stef Peters? Ook zo'n halfgod voor de vele voetbalfans in België die zo in de schaduw geraakte voetballers willen belichten. Stef Peters, ik heb het nooit niet 100% gesnapt.
Nee, ik denk wel als je die in een en bijvoorbeeld nu bij, ik heb het niet gezien, maar ik heb het overal gehoord, Brugge dan vandaag slap gespeeld tegen Cerkelen. Van Aken weer een draak van een match. Ik denk, als je Stef Peters in die ploeg op die positie deed, dat hij dat minstens even goed doet.
Hmm.
Ik vind dat wel een goede shotter. En die heeft gisteren op een gegeven moment met één hak daar iemand quasi alleen voor de goal gezet. Hmm.
En niet zo'n hard... Oh ja, fijn, dat was overdreven, maar hij speelt hem wel...
Van de zeilen.
Van op de zeilen, maar het was wel schoon diep gespeeld. En het was niet zo'n haksken over 2 meter. Het was er wel in zo stevig en over 1 meter of 10. Ik vind dat wel een goede shotter.
Absoluut.
Ja, maar ik zou hem daar toch niet per se in huis halen.
Je bedoelt bij u thuis of...
Op de Bosel.
Ja, nee, ja. Ja, ik vind dat zo, dat is iets gek. Ja. Ik weet dat vriend Frank Raas zei dat gisteren ook van, ja, goede shotter, maar nog nooit. Er is een kans gekregen bij een topploeg.
Ja, ik denk dat hem dat ook nooit gaat krijgen. Hm. Ja. Maar het is al wel goed zijn boter aan verdienen bij Eupen. Dus komt goed met Stef Peters.
Allee, vooruit. Thomas, je was er net bezig over een paar statistieken die jij had opgesnord. Dat is uw winkel. Want er was ook nog ergens Jan Govaerts. Die had de vraag gesteld via Instagram. Vergelijk de resterende kalender van de top 3 en probeer in te schatten wat de stand is voor play-off 1. Dus met andere woorden, hoe staan wij ervoor tegenover... of hebben we het al gedaan... tegenover Union en Genk en wat betekent dat voor onze kansen voor play-off 1?
Bart, wilde jij? Ik weet alleen dat wij geen toppers meer moeten spelen. Dat wil natuurlijk niks zeggen, want Genk speelt gelijk op Mechelen. Dat kunnen wij ook doen. Brugge speelt gelijk op Cercle. Dat kunnen wij ook doen. Maar ik denk dat wij het sowieso het makkelijkste programma hebben van iedereen. Genk moet nog tegen Union. Dat wil zeggen dat Union tegen Genk moet. En Genk moet ook nog naar Standaar. En Union moet nog naar Gent. Dus dat zijn allemaal matchen waarin ik onderling punten gaan uitwisselen. En Brugge, ja, dat is zeker te hopen dat die nog wat punten verliezen. Die moeten nog rechtstreeks duels met Gent en met Standaar uitvechten. Dus. Maar dat was de vraag niet. De vraag was top 3. Dus ik zou zeggen dat Genk als leider de play-offs in gaat. En als ik echt stoutmoedig ben, dan zeg ik dat wij op de tweede plaats de play-offs in gaan. En Union op de derde plaats.
Dus we gaan ervan uit, play-off 1 is binnen.
Maar ja, Bob.
Ja, je kent mij, hè.
Ik heb voor u, op uw gemak te stellen, is wat opgezocht.
Ik zet me gereed.
Ik had voorlezen.
Yes.
Ja, het is niet zo interessant om het allemaal voor te lezen, maar de analyse gaat als volgt. We hebben nu 53 punten na 26 matchen, Bob. Er zijn 34 matchen deze competitie. Vorig jaar hebben wij play-off 1 gehaald op het nipperken met 63 punten na 34 matchen. Dus dat zijn nog 8 matchen te spelen waarin we eigenlijk theoretisch nog 10 punten moeten halen. Dat gaat lukken, hè, Bob. Ja, de vijfde had toen 62 punten, dat was Gent. Het jaar voordien, ik heb nog wat meer research gedaan, hè. Dus 2021, dat seizoen, hebben wij 60 punten na 34 matchen. En de vijfde had 53 punten. Dus dat wil zeggen dat je met 54 punten ook in play-off 1 had geraakt. Dat was toen Oostende, by the way. Oostende was toen vijfde. Dat is nog jaar met 2 jaar geleden, nog niet. Dus die punten die hebben wij nu al, Bob. Dus allee.
Ja, ik kijk enkel naar plaats 4, 5 en 6 en ik zie dat wij 10, 11, 12 punten voorsprong hebben.
En ja, ik weet het zelfs niet van buiten nu, ik kan eens rap loeren.
Ik denk dat het zoiets is. En ja, ja,
zijn we hebben 54, Gent staat op 42. Dus dat is de vijfde plaats momenteel. Dus dat zijn 11 punten.
Ja, op 24 punten dat te verdienen.
Echt is niet meer fout gaan. Nee,
ik weet
dat kan niet. Allee, dat kan wel, maar dat is 0,001%.
Nee, dat is waar.
Dus je zei, je mocht gerust zijn. Ik heb daar nog een beetje op gezocht. De vijfde van de competitie, dat is ofwel na 30... Ik kan even kijken, hè. Ik had chronologisch doen. Het seizoen daarvoor, 2019-2020, hadden wij 53 punten. Dat was na 29 matchen en dan is de competitie stilgelegd. Dat weten jullie nog. Corona. En dan had de vijfde 49 punten. Dus dat is ongeveer dezelfde grote orde. En dan zitten we in een... in de tijd dat er nog maar 30 matchen gespeeld werden. En dan was het eigenlijk altijd de vijfde die had tussen de 46 punten en de 50, 51 punten. Dus je moest meer hebben dan dat na 30 speeldagen. Daar zitten wij al ruim over, hè, Bob. Dus dat komt helemaal goed.
Oké. Okay. Nee, maar ik begin er stilaan ook meer en meer in te geloven. Ze. Daar niet van. Ik ga nog snel mijn vragen.
Ik heb sinds vorig weekend, dat de winst op ging, dat ik feitelijk niet meer tel naar de vijfde plek voor te zien wat het verschil met punten is, maar dat ik gewoon naar die eerste plek en zien waar dat ging staan en van, hoe dat we week na week dichter sluipen. Dus ja. Feitelijk, na de winst van tegen Genk vorige week heb ik zoiets van, ja, nu is het binnen. Nu,
we staan dichter tegen Genk dan tegen Gent. Dus dat is het goede nieuws. En het nog betere nieuws is dat Brugge nog maar één puntje voorsprong heeft op Gent.
Wat dus?
Die, vierde plaats.
Oké, laten we dan eens beginnen. De samenstelling van play-off 1 voor jullie.
Genk, Union, wij. En dus ja, dan zie ik toch nog Brugge er toch nog. Het zou mooi zijn, mochten ze eruit vallen. Maar ik denk dat ze toch wel gaan halen.
Zelfs met Scott Parker. De koning van de gelijke spelen.
Nee, maar ik denk dat hij gewoon Karel Hoefkes volgende week terug aanstellen of zo. Karel, sorry, zo slecht was dat toch ook weer niet. Ja, allee, ja, kom. Wat denkt u?
It's not you, it's us. Ja.
Ja.
Thomas?
Ik denk... dat is ook... Hoop is de vader van de gedachte. Maar dat standaard de plaats aan Brugge nog gaat innemen. Gent niet. Enfin, ergens hoop ik dat Gent is, want dan zijn wij ook al zeker van 6 punten. Maar
ja, tegen standaard ben
ik ook. Ja, ik heb een groot deel van de match tegen Union gezien. En ja, niet dat standaard zo ongelooflijk straf voetbal brengt, maar er zit wel iets in. En ook tactisch. En ik denk dat die nog wel wat punten gaan halen. En die moeten nog... een paar toppers spelen waarin dat die eigenlijk best goed zijn. En nu komt mijn research eigenlijk van passen. Standaard heeft al 11 op 24 gehaald tegen de andere ploegen in de top 6. En dat is eigenlijk hetzelfde dan dat Union heeft behaald. En iedereen is vol lof over Union. Union heeft ook weer 11 op 24 gehaald in de toppers. Dat wil zeggen, als ze nog 2 te spelen hebben, die ontvangen nog Genk, dan kan er altijd iets gebeuren. En die moeten nog naar Brugge. En die gaan die opvrijden. Want die hebben thuis op het Klessin hebben die 3-0 gewonnen van Brugge. Dus ik denk dat het standaard geworden.
Oké. Okay. Jammer, liever standaard dan Brugge. Nou, dat
sowieso.
Is. En ook voor onze race eerst naar plek 2. Is er al nieuws over Thomas en de blessure? Want ik denk, mocht die uitvallen voor lange
tijd. Is die uitgevallen?
Die is uitgevallen.
Zo heb ik niet opgelet aan thuis.
Bij Union. Okay. En dat is wel zo... De motor van de ploeg. Oké, die hebben nog Lazare en Adinkra en Senelinen en allemaal, maar toch. Dus ik denk, mocht die er voor een paar weken tussenuit vallen?
Ja, maar die hebben natuurlijk een buffer qua punten. Die gaan niet zomaar nog uit de playoffs.
Nee, maar ik zeg het, hè, voor ons, voor plek 2 in vizier te krijgen.
Ja, we staan er 3 punten achter nu, dus... Ja. Ik zie het echt nog wel gebeuren. En dan pakten we nog op 4 punten of zo achterstand op Genk de play-offs aanvatten. Ik zie het helemaal zitten, jongens. Het gaat gebeuren. Maar kampioen en beker.
Oprechte vraag. Ja. Kampioen, het kan nog voor jullie.
Ja.
Absoluut. Ja?
Vooral, de play-offs beginnen niet morgen. Hè. Het zijn nog 8 matchen. Hè. Voor ons lijkt dat zo, omdat wij al die toppers al gehad hebben, dat de competitie ook binnenkort gaan verstaan. Dat is niet, hè.
Ja, maar dus
ik denk echt dat wij nog meer dan 20 punten gaan halen. Wat ons op een waanzinnig totaal zou brengen van 73 punten om de competitie af te sluiten. Wat Genk nu doet, niet vergeten Bob, is echt crazy, een anomalie. Hè? Die halen cijfers, gelijk de Bayern München en Juventus in hun topseizoenen, of PSG of Manchester City. Die halen echt belachelijk veel punten. Hè. Dat gaat ook niet blijven duren, want zo is Genk niet. Je hebt ze ook al zien spelen. We hebben er al 2 keer van gewonnen dit seizoen.
Nee, dus
die
het
dan
is
echt
is
nog wel regression to the mean.
Vrijdag was het ook weer in de laatste moment pas dat ze hun punten konden pakken. Ja. Ja, dat is ook al dikwijls gebeurd. Dat geluk gaat ook wel eens stoppen.
Ik heb dat dan ook in de groep gepost. Dat zo, hè. We hebben dat altijd over Matsu time, maar het is eigenlijk Franke time. Want Dat is al heel vaak gebeurd dit jaar. En dan is er zo iemand lief bij ons. En dat was dan Joni deze keer. Die zei van, ik zal dat eens opzoeken.
Ja.
En blijkbaar hebben die al 11 punten gehaald in de laatste 10 minuten of zo. Dus dat is... Hey, trekt er die vanaf en die staan waar wij staan. Hè? Dus,
Ja, absoluut. Dus daar moeten we wel rekening mee houden. Dat blijft niet duren. Dat is natuurlijk zo'n geluksfactor. Je hebt dat niet in de hand of zo. Zij zelf ook niet. Maar het zou gek zijn als dat zou blijven duren tot de laatste dag van het seizoen.
Ja, en ik heb geen idee hoe dat zit met blessures bij Union en Genk. Maar als die zo, zoals wij en Stengs, zijn kwijt geweest en Miyoshi Vines, enfin, we kennen al de namen wel. Stel dat dat bij hen ook nog eens gebeurt. Stel dat die zo'n de Munoz en een Tumma en een Heine of zo, dat die er tussenuit vallen. Dan begint veel mogelijk te zijn, denk ik.
Ah, wel, maar net daarom ben ik hoopvol, hè, omdat wij nu eigenlijk in de lowest of the low, met zo weinig personeel, toch die goede resultaten hebben neergezet. Mentaal is dat kei belangrijk. En nu bij Genk, die verliezen Onuachu en die pakken ineens nog maar de ene keer gewonnen in de laatste vier of zo. Waar Mavi zei, als je op de eerste plaats staat en tot dusver bekend alles had gewonnen. Dus dat kruipt ook in de kop. Ik zei van, amai, dan wat, daar hadden wij toch wel echt nodig. En na weet ik het toch allemaal niet goed, niet meer. Natuurlijk, de Tresor en de Pencil, die kunnen er altijd shotten. Maar dat gaat toch iets doen, inderdaad, als die ook eens een blessure en een schorsing krijgen. Wij staan binnenkort toch op 0, behalve Stinks. Die blijft op 4 staan, de Stoemerik. Maar qua schorsingen zitten we allemaal even safe, normaal. Hè.
Ja.
Dus daarom, omdat we op ons laagste punt eigenlijk het zo goed hebben gedaan. Bob, wij worden kampioen.
You've heard it here first.
En ook gewoon omdat wij al 2 keer op korte tijd feitelijk op veld van Genk gewonnen hebben. Dat gewoon mentaal bij die mannen toch ook wel pieken. Zo van, oh, verdomme, de Eindwerp, die gaan sowieso bij ons mee in play-off 1 zitten. Oh, dat gaat een moeilijke match worden. Dus dat is ook wel gewoon heel positief. Ik volg mee met Thomas. Allee, met, op 4 punten. En hij gewoon 2 keer winnen.
En dan de beker ook nog.
Oh ja, tuurlijk. Ja, als je toch bezig bent.
Ja, het is dat. Alright, laten we eens even door de vragen gaan. Ik ga beginnen met die van Instagram, diegene die ik nog niet had gehad. Steve Vaas vraagt, wat is er met Valencia? Geen blessure, maar toch niet in de selectie op een enkele keer na. Valencia. Nee. Donde is Valencia? Ja, ik weet het ook niet goed. Is dat ook zo zachtjes aanbrengen? En... Want ik had niet goed.
Ja. Als dat is wat Van Bommel aan het doen is, dan is het echt wel stalen kloten. Hè? Want je hebt maar een fitte kern van 12 spelers. En dat je dan zo toch zegt van, weet je wat, doe het allemaal op je gemak. Het dringt niet. Dat zou ik wel echt graag vinden. Want de meeste trainers die zeggen tegen hun spelers, ah ja, je kunt al wat hinkelen op dat been. Kom jong, 3 inspuitingen erin en gaan. Want mijn job hangt er vanaf. En die van haar ook. Dus het zou wel cool zijn als die zo dan zegt van hun. Zwat. Ik weet het niet. Het blijft een waanzinnig mysterie. Wat er met een Gierkes, wat er met een. Een Valencia aan de hand is. Dat blijft maar duren. En een Haroon ook. Er wordt nieuw.
Ze blijven er heel mysterieus over.
Ah, maar ja, dat is precies wat die allemaal zo'n rare vleesetende bacterie hebben. Die ze om elkaar blijven doorgeven of zo. Een estafette van een virus aan het doen. Ik weet het niet. Maar ik vind het heel mysterieus dat het al duurt sinds, wat is het, oktober? Dat die met elkaar maar blijven. Allee, nee, hopelijk niet met elkaar blijven aansteken. Maar dat is twijfelachtig, niet speelklaar. Warmt mee op en valt dan uit. Start dan een match. En dan hij valt uit. En dan is het 3 weken niet meer. En dan... Het is allemaal zo... Dat kan niet allemaal 1 blessure zijn, toch?
Nee.
Maar dat was bij ik al een camp ook. Hè. Er stond ook weken al een stuk. Ja. Twijfelachtig. Ja. En elke keer speelde hij het toch.
Scott en, ook, hè?
Ja.
Dat is echt bijzonder.
Ja. Vraag van Beverbeek. Op Instagram. Stengs komt terug. Tijd om Balikwisha te laten bezinnen op de bank.
Op rechts een bak.
Ja. Ik ben een van die Balikwisha-critici. Mag van mij wel eens banken, ja.
Maar wie gaat opstellen? Dat is voor een volgende podcast. Maar dan ben ik toch wel eens benieuwd naar de 11 die je op het blad zet.
Ja, ja. Fijn. iets inderdaad voor, dat is iets voor donderdag.
Ja.
1880, een simpele ja of nee, houden we tegen OHL een clean sheet?
Ja.
Alle ja. vertrouwen in de nieuw bakken defensie en de buté.
Daar heb ik ook wat over opgezocht trouwens, over de clean sheets. 14 hebben er in 26 matchen. Dat is crazy veel.
Dat is Pop. Enorm veel.
Dat is een allemaal tekenen dat wij kampioen gaan spelen. In ons
ik weet niet hoeveel snaps dat jij gedronken hebt deze week. Dat was wel een goeie.
Ja, dat is heel goed. In ons kampioenenjaar hebben wij, het waren 28 matchen toen in de tweede klas, dat weet je nog, 10 clean sheets gehouden. Dus we hebben er nu al 4 meer in 2 matchen minder. De voorbije seizoenen, in eerste klas dan, hebben we er telkens 11 gehaald vorig jaar, 7 het jaar voordien, 6 het jaar daarvoor, 11 in 2018, 2019 en ook 11 in 2017, 2018. Dus we zijn er al over. En ik heb mijn research gedaan tot het seizoen pre-ons kampioenenjaar, dus het desastreuze Eupen-seizoen. Toen hebben we 17 clean sheets gehaald, wat ook al echt heel straf is, in 34 matchen. Die match tegen Eupen was ook een clean sheet. Ja. Aan het liever anders gezien.
Prachtmatch was dat.
Ja. Dus 17 clean sheets in 34 matchen is al qua wel heel straf. Dus David Gevaert, hoedje af. Maar nu 14 in 26 matchen, wetende dat er nu nog een relatief makkelijker programma volgt, is ook echt wel maf. Dus ik wil de research nog verder zetten, eens zien hoe dan onze historische, legendarische doelmannen, à la Trepaniers en Svilar en noem het op. Oh, ik ben zijn naam kwijt in de jaren 50. De kampioenenman. Koremans. Ik ben benieuwd hoe dat die zich verhouden tot Mr. Clean Sheet Jean Butet.
Ja, dan moeten we eens in de archieven gaan duiken.
Als ik een uurlijke tijd vind, wil ik dat doen.
Ja. Ja, een persoonlijke vraag van mezelf is binnengekomen van Duan Gatto. Dat is de zanger van de punk-hardcore band waar ik in speel.
Okay.
Over welke speler zou je een hardcore song schrijven? Er zijn er een paar die ik in gedachten heb, maar dat zullen we donderdag op de repetitie wel doen, Duan. Nog een belangrijke vraag van Robbie Robert. Dus, Robbie Robert.
Waarom beantwoord ik de vraag niet, Bob? Je moet dat niet in je punkgroepje houden, je moet dat met de wereld delen.
Ik voel wel een song aankomen over Koji Miyoshi. Ik denk dat daar een soort Japanse noisecore wel op zijn plaats kan zijn. Dus daar de gitaar, ik weet niet of je ze ziet, maar ik zal er services aan beginnen. Zo.
Is goed.
Dan nog een vraag van Robbie Robert. Doet Hans nog mee aan de podcast?
De Hans zit bij mij weten momenteel nog in Luik. Wij nemen op zondag. Zondagavond. Die was naar de Young Reds gaan zien. Terecht. Die heeft wel 3-1 verloren, helaas.
Was dat tegen dingen? Tegen Debatty? Speelt hij daar niet?
Dat zal wel, hè. De Club Luik, hè. Het kan. Ik ben niet 100% zeker.
Ja, fijn. Ik dacht dat
maar de Perbé en zo, die speelt daar tegenwoordig. Ik ben een strafploesje. Wou ik nou zeggen? Ah ja, de Hans die heeft een tijdje geleden ons gemeld dat er voorlopig even geen goesting meer in om mee op te nemen. Dus we hebben dat gerespecteerd. Hè. We kunnen ook
dus
niet
anders op de bank.
We hopen natuurlijk dat hij snel terugkomt. Maar dat is een vrije mens. Voilà. Meer kan ik er niet over zeggen. Als je vragen hebt, dan moet het dan aan Hans zelf vragen.
Hans Red Magic op Twitter. Dus, ja.
En 6,5 dag in de week in een café in uw buurt te vinden. The Great Old of the Cabron. De meeste kans. Bij wijze van overdrijvingen, zeg. Dus ik geef de Hans hier een slechte naam.
En dan nog misschien de beste vraag om mij af te sluiten. Op Twitter van FM King Summer. Het contract van Avadongo loopt af. Wat moeten we doen? En wat was jullie mooiste moment van Avadongo?
Ja, jij moet meedoen, hè? Tegen Leuven, ze biedt dus.
Ja, blijkbaar zei de persoon in kwestie, zei van zijn schoonste moment was het opwarmen ergens in een match en dat hij daarna terug is gaan zitten op de bank. Dus blijkbaar heeft hij ooit toch eens opgewarmd.
Ik denk dat niet. Challenge de FM King, wat is het?
King Summer.
Ik kan me precies ook niet herinneren dat hij ooit in de selectie heeft gezeten. Dat kan, maar Dus,
ja. Maar die is wel ooit dan uit de sportzak van Mbokani dan toch geraakt. Want zo is hem binnengekomen.
Blijkbaar, ja. Ja, en over tijd zag ik er ook zo'n foto. Dat was het zo de... niet de Africa Cup of Nations, maar zo de Africa Championship of Nations. Of iets in de hart. Ik denk dat dat met een leeftijdslimiet was ook. Zoals de Olympische Spelen, zo, tot 23 jaar. Zoiets in de hart. En dan zag ik ineens, terwijl dat toernooi bezig was, een foto van Avadongo of een reel of zo op Instagram. Avadongo in een tenue van Congo. Met nog andere gasten in tenue van Congo. Denk je van, what the fuck, die is toch niet opgeroepen voor de nationale ploeg? Ik heb daar geen bevestiging van. Op transfermarkt en zo vinden daar ook geen statistieken van terug. Maar dat is een één groot mysterie, die mens. Maar als ze een beetje tegen een bal kan shotten, kan hem tegen Leuven meedoen. Come on.
Of eigenlijk, je hebt het programma The Masked Singer. Eigenlijk is dat wel zo'n masked voetballer. Die loopt er al jaren rond. Maar niemand weet feitelijk wie dat nu is.
Hopelijk is het niet ook Timmy Simons.
Maar ik denk wel...
Blijf dan maar in dat pak zitten.
Als je zo'n truiken maakt van Avadongo, gehangt hij in de clubshop, dat zou misschien nog wel kunnen verkopen, zoals als uniek exemplaar. Zo.
Een cult
truiken. Ja.
Plus, ik kan hem zelf een tenuukje kopen, want daar heeft hij waarschijnlijk nog nooit aan gehad.
Bon, ik ben door de vragen.
Ik had nog een vraagje. Bataille, waarom moest jij eraf eigenlijk? Want dat was toch redelijk raar dat je denk dat de laat al geel had met de rust. En dan toch.
Ja, dat vlak voor de rust is hij eventjes naar de zijkant gegaan. En is de dokter of de kiné er eventjes bijgekomen. En met een wonderspuitbus op zijn hamstring zitten te spuiten. Okay, ja. Ik dacht toch dat zijn hamstring was of zijn kuit.
Onderkant dus, of bovenkant, Bart?
Ja, maar ik heb het zo ook maar in een flash gezien, want ik was onderweg voor Gerstenet.
Dat doe jij nooit, Bart.
Voor anderen, hè.
Ja.
En, dus ja, ik denk dat je wel hinder had en dat ze gewoon zoiets hadden van...
Gaston.
Komt zat hier 2-0. Kom maar even het niet erger maken dan dat is.
Oké. Ja. Fair enough. Trouwens, de Young Reds, die hebben dus vandaag gespeeld. Misschien even overlopen wie dat er dan gespeeld heeft. De Wolf in goal, dan Davies of Davies. Wijns is een centraal verdediger. Ik denk dat hij ook kapitein is. Ik ben niet zeker. Maar dat is misschien een die we op de bank gaan terugvinden van de week. Krasnitschi heeft gespeeld. Shala, De Galais van de Plas, Aziz, El Mazat, Amal, Da Silva, Ekenrecht. Quasi niemand van. Maar
het echt is van zien, hè.
Sowieso dat er een paar van de gasten op de bank komen te zitten bij ons. Hè?
Dat je zo'n bank hebt met wat Corbani al zo wat een ancien is.
Ja. Die heeft al zeker 12 minuten gespeeld voor ons. Dus,
ja.
Echt maf. Goed.
Enfin, we zijn erdoor.
Ik denk het.
Zondagavond, 21:55. Schoon moment om af te ronden en in ons bed te kruipen. Ai, dat ga ik doen. Ik weet niet wat je dan nog gaat doen, maar...
Ook zoiets.
Ook zoiets, ja.
Allee, vooruit. We vallen in herhaling, maar vergeet ons niet te liken en te sharen en te commenten en dummetjes en zo en te subscriben en weet ik het allemaal. Want we willen volgend jaar minstens 4 nominaties bij een of ander podcast festival award season. We willen erbij zijn, dus. Gelieve dat mogelijk te maken. Thomas, Bart, merci voor al jullie deskundigheid.
Jij, merci.
Merci, Kes.
En graag tot een volgende. Ciao.
Ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts?
Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.